Goedemorgen. In deze bijeenkomst heb ik opgeschreven, gaan we dieper in op het wezen en het werk van de Geest van God. En als ik zo eens kijk naar de onderwerpen die vanmorgen en vanavond en morgenochtend op het programma staan, dan past dat eigenlijk prachtig bij de drieluik van hoofd, hart en handen. En vanmorgen zal het nadruk vooral liggen op het hoofd, zonder dat we ons hart en onze handen daarvan loskoppelen. Maar de accent ligt vanmorgen vooral op het leren, het lezen wat de Bijbel leert over het wezen en het werk van de Heilige Geest. Het is dus ook geen preek waarin ik een Bijbelgedeelte pak en dat vers voor vers uitleg. Ik neem u eigenlijk mee in de helikopter, zoveel mogelijk, en leid jullie als het ware langs, en dan hoop ik dat hij het doet. Ja, het is niet zo heel goed te zien, maar het is een lopend buffet. Niet het buffet loopt, maar jullie moeten lopen natuurlijk, hè, als je daar wat van wil eten. Maar bij een lopend buffet heb ik altijd iets van, ja, wat pak je wel en wat pak je niet? En je gaat stevast naar huis en denkt van, ja, dat andere had ik ook nog willen proeven, maar het paste er gewoon niet meer in. Het meeste blijft dus liggen. Dus ik sta eigenlijk voor begin van deze toespraak al gelijk voor een onmogelijke opgave om in een half uur of iets langer iets te vertellen over het wezen en het werk van Gods Geest. Ik kan me slechts beperken tot een aantal kernonderdelen. En dan begin ik met het Oude Testament richting het Nieuwe Testament. Vanavond spreken we over wat de werking van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven betekent. En morgen zal Ruben toespitsen op de handen, de gaven die de God door zijn geest aan de gemeente geeft. Als ik praat over de Heilige Geest, dan moet ik beginnen met het woord chemie. En het is een beetje een raar woord tussen aanhalingstekens. Maar dan moet ik beginnen met de chemie van God. Als ik spreek over de Heilige Geest, als ik spreek over God de Vader, over God de Zoon, over God de Geest, dan moet ik praten over wie God is in zichzelf, los van mij, los van ons. Wie is God, wie was God al voordat de wereld bestond? Waar hij ons ook niet bij nodig heeft. Paulus noemt tegenover Timotheus God een gelukkige God. God is ongelooflijk gelukkig en blij met zichzelf. Stel je voor. Dat je een wezen bent zoals God. En dat je alles waar je blij mee bent, alles waar je gelukkig van wordt, alles wat je bevredigt, alles wat je hart warm maakt, onbeperkt kan genieten, onbeperkt tot je kan nemen, zonder enige hindernis of beperking. Dat is hoe God is. God is gelukkig in zichzelf. En in die chemie spelen Vader, Zoon en Heilige Geest alle drie een eigen rol en een eigen plek. We noemen dat zeg maar de drie-eenheid. Nou weet ik wel, het woord drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Maar ja, dat is een beetje flauw. Want uit de teksten van de Bijbel en de zoom van de Bijbelteksten kun je wel opmaken dat er een drie-eenheid is. Kijk, het woord Bijbelkring staat ook niet in de Bijbel. Maar als je met elkaar samenkomt, je opent het woord en je bidt, dan doe je iets wat volop 100% Bijbels is. Dus we gaan ons niet laten focussen op die term drie-eenheid of triniteit. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En in het schema, als u het een beetje kunt zien in het schema, God, de Zoon is God en Vader is God en Geest is God, maar de Zoon is niet de Vader. En de Vader is niet de Geest en de Geest is niet de Zoon. Ze zijn als het ware van elkaar onderscheiden, maar niet gescheiden. De Vader zendt de Zoon. De Zoon sterft aan het kruis. De Vader lijdt niet aan het kruis. Jezus sterft aan het kruis. En de Geest werd in en door die beiden. En ontbreekt ons de tijd om stil te staan als we kijken naar hoe die bijzondere relatie is tussen Vader en Zoon. Want die is buitengewoon bijzonder. Jezus dat zegt toen hij op aarde was. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had, die ik had bij u voordat de wereld er was, dan weten we dat vader en zoon ongelooflijk intens van elkaar houden. En niets liever doen dan de ander verheerlijken. Waarom? Omdat de vader in de zoon en de zoon in de vader een afspiegeling ziet van zijn eigen heerlijkheid. En de Heilige Geest als derde persoon werkt daartussenin als de adem van God en blaast daar leven in, is de kracht en de dynamiek die dat allemaal mogelijk maakt. Mijn zoon net over kracht, ik zei tegen Ruben, de kracht van de Geest is geen middel, is geen doel. De kracht van de Geest is een middel om iets te doen. En we bidden tot God de Vader door de Zoon in de kracht en de leiding van de Heilige Geest. Ik moet u eerlijk bekennen, u mag het me opvatten als mijn persoonlijke inschatting. Ik lees nergens in de Bijbel dat we rechtstreeks ons richten tot de persoon van de Heilige Geest. Als u die teksten wel ziet, dan wil ik ze graag horen. Maar het is altijd dat we door middel van de Geest ons richten op God de Vader langs de weg die Jezus heeft mogelijk gemaakt. We bidden niet rechtstreeks tot de Geest, maar wel in de kracht. En in de openbaring en in de leiding van de Geest. Dat zijn allemaal middelen om ons ergens te brengen. We lezen dat die Heilige Geest, hij voelt. Hij geeft. Hij wil, hij spreekt en hij kan zelfs verzocht worden. Hij is dus een persoon, niet een kracht of een beweging alleen. Een concrete persoon, want alleen een persoon kan voelen. We lezen in de Bijbel dat we de Heilige Geest niet moeten bedroeven. Een kracht kun je niet bedroeven, een persoon wel. Hij geeft, gaat u morgen nog eens meer over horen, hij geeft gaven naar zijn wil. Hij wil dus iets. En hij spreekt ook. Het boek Handelingen staat daar vol van dat Gods Geest spreekt tot de harten van de apostelen en de zending daarmee een feit laat worden. En hij kan zelfs verzocht worden. Dat lezen we in Handelingen waar Ananias en Safira de zaak bedriegen en dat Petrus zegt tegen Ananias, hoe kom je zo ver dat je de Heilige Geest bedriegt en verzoekt? We lezen van de Geest dat hij een autoriteit is. En tegelijkertijd lezen we ook dat hij bescheiden is. Want, zegt Jezus in Matteüs 12, vers 31, spreekt iemand een woord tegen de Zoon, het zal hem vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Met andere woorden, we spreken daar tegen een autoriteit. Maar tegelijkertijd lezen we ook dat hij bescheiden is. Doof de Geest niet uit. God, de Heilige Geest, tegen mij wordt gezegd, doof die geest niet uit. Het komt op mij veel meer over, niet als een manifestatie van iets geweldigs en iets ongelooflijk spectaculairs, maar veel meer iets wat in alle rust, eigenlijk ongemerkt gebeurt. Ik heb zelfs de indruk, misschien bent u het met me eens, dat wanneer we ons expliciet richten op de persoon van de Heilige Geest, dat hij, even menselijke wijze gesproken, eigenlijk de neiging heeft om te zeggen van, ja, maar het gaat niet om mij. Ik wijs naar iemand anders. We geven aandacht aan iemand die eigenlijk de aandacht niet op zichzelf gericht wil hebben. Want de Geest wordt genoemd de adem van God. God ademt zijn geest uit over zijn schepping. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, is dat het woord ruach. God legt zijn geest, een menselijke geest, wordt hetzelfde woord, ruach, levenskracht. Maar die ruach is ook de Heilige Geest die in de mens geboren wordt wanneer hij opnieuw geboren wordt. In het Nieuwe Testament is dat pneuma. Hè? Daar zit het woord lucht al in. Denk maar aan het Franse woord le pneu, de band. Pneuma. Een levensadem. God schept en God herschept door zijn geest. Dus daarom heb ik ook last met, als ik zeg van, hè, kom Heilige Geest, herschep ons. Hè, veni creator Deus, herschep ons. Maar je bidt tot God en God geeft die geest. En door die geest, als middel, geeft hij nieuw leven. Zag het laatst nog in die prachtige film van C.S. Lewis over het land Narnia, waar de ijskoningin regeert en iedereen die onder haar macht is als een bevroren standbeeld komt. En dan komt Aslan de leeuw als beeld van Christus en hij komt daar en dan door die bek van die leeuw ademt hij op die persoon en die persoon ontdooit en komt weer tot beweging. God ademt als het ware zichzelf uit. En die geest is dan ook betrokken bij alles wat God doet. Van Genesis 1 tot Openbaringen 21. Van het begin tot het eind. Want wat lezen we? In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de geest van God, de ruach, de adem van God, zweefde over de wateren. En wat staat er in Openbaringen 21 vers 17? En de geest en de bruid zeggen: dus die geest is van begin tot eind betrokken bij alles wat God doet. Een middel. Wat brengt hem in beweging? Wat zet hem aan? Ik bedoel dat niet oneerbiedig. Wat zet hem in actie? Wanneer wordt als het ware menselijkerwijs gesproken? Ja, dat is al zo lastig, hè? Als je praat over God en over de eigenschappen van God en het werk wat God doet, kunnen we alleen maar praten in menselijke termen. Dat is het enige wat we hebben. Als we weten dat God alles ziet, dan zeggen we: God heeft ogen. We weten niet eens of God wel echt werkelijk menselijke ogen heeft, maar we kunnen alleen maar in geschapen termen over God spreken en het is altijd tekort. Woorden schieten ook altijd tekort. Maar wanneer de geest in beweging komt, wanneer hij gaat werken, wanneer merk je iets van zijn werking? Op één moment, dit punt staat bovenaan aan zijn programma. Namelijk dit: Jezus verheerlijken. En waarom is Jezus het absolute stralende middelpunt van alles wat geschapen is? Omdat God hem die plaats heeft gegeven. Daarom kunnen we niet over de Heilige Geest praten alleen maar in het Oude of alleen maar in het Nieuwe Testament. Nee, zelfs voor die tijd is Gods Geest actief betrokken. Waarom? Omdat God een heilsplan heeft met deze wereld. En één persoon staat centraal in dat heilsplan, namelijk zijn Zoon, Jezus Christus. En daar is de Geest op uit. Wil je zien waar de geest werkt, waar hij leidt, waar hij corrigeert, waar hij bemoedigt, waar hij aanvuurt, waar hij zelfs soms ook fantastische dingen laat gebeuren in mensen en door mensen heen, altijd daar waar Jezus wordt verheerlijkt. Want Christus is het absolute middelpunt van het hele universum. Alles draait om hem. Want God houdt zoveel van die Zoon. En je zou zelfs kunnen zeggen in menselijke termen: God heeft alles uit de kast gehaald. Alles gemaakt om te laten zien: kijk eens, dat is mijn Zoon. Henk Binnendijk heeft het ooit gezegd: God houdt zoveel van zijn Zoon. Hij wil het hele universum volplakken met pasfoto's van Jezus. Overal waar hij kijkt wil hij Jezus zien. Waarom? Omdat Christus zijn hart bevredigd. Daar is werkelijk onversneden, onvervalste, toegewijde liefde. En die kracht die daarvoor nodig is, die geeft Gods geest. Daarom, lieve mensen, ik hoop, kunnen jullie het lezen achterin? Heeft niks met specsavers te maken, hoor. Heeft met de belichting te maken. Ik lees hem voor. Elke beweging of elke samenkomst of elke manifestatie waar meer aandacht is voor de werking van de Heilige Geest dan voor Jezus, is per definitie verdacht. Nee, er komt natuurlijk van alles op ons af. En de Geest wordt te kust natuurlijk erbij geroepen. En het is heel vaak, ik bedoel het niet negatief, maar heel vaak mensenwerk. En dat wordt dan overgoten met: ja, maar de Geest maakt het me duidelijk. De Geest laat het ons zien. En de Geest is aan het werk. De Geest manifesteert zich. De Geest is actief. Maar als daar ontbreekt de boodschap van de vernedering, de kruisiging, het sterven, de opwekking, de hemelvaart en de verheerlijking van Jezus Messias, dan is dat per definitie verdacht. En niet in lijn met het grote heilsplan wat God heeft met deze wereld. En het is namelijk dit programma. Het is maar één woord. Het is maar één woord. Word lid van het Simplistisch Verbond. Het is maar één woord. Christus Messias. Dat zijn er twee. Dus dat betekent namelijk allebei hetzelfde. Jezus. Jezus staat centraal. Want wat lezen we aan het einde van het Marcus-evangelie, waarschijnlijk het oudste evangelie? Ze gingen overal heen. Eén. Om te genezen. Eén. Om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Dus, even goed. Hier is de prediking. En de tekenen volgen de prediking. Zien we niet vaak in allerlei manifestaties dat de gelovigen niet het woord volgen, maar de gelovigen volgen de tekenen. Dat is andersom. Overal waar Christus wordt verkondigd, vanuit Gods woord, is de Heilige Geest actief. Elk woord wat er wordt gesproken over Jezus, elk woord wat je spreekt tegen je collega of tegen je buurman over Jezus, daar is Gods Geest actief. En er zijn maar twee dingen mogelijk. Of er komt nieuw leven of er treedt verharding op. Maar er is altijd een reactie. Let op die volgorde. En wij zien die geest actief in dat Oude Testament. Ik hoop dat je de Bijbel zo goed kent dat je niet begint te lezen bij Matteüs of bij Handelingen en dat daar ineens de persoon van de geest als het ware oppopt. Nee, die geest is actief in het Oude Testament. Bij de schepping. Ten tweede, bij een zalving voor een bijzondere taak van een priester, van een profeet of een koning. En in de profetieën. Om te beginnen in de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En de duisternis lag over de watervloed. En de geest van God, de ruach, de pneuma van God, zweefde over de wateren. Het woord van God staat hier trouwens in het meervoud. Elohim. Want God zegt ook later, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en gelijkenis. En die geest gaat vervolgens in die schepping aan het werk. Maar op een andere manier dan in het Nieuwe Testament. We gaan daar straks en vanavond nog meer over horen. De geest komt in beweging, is actief betrokken bij een zalving voor een specifieke taak. En hier wordt gesproken in 1 Samuel, staat het erbij? 1 Samuel 10. Daar staat hier iets over de aanstelling van de koning Saul, de eerste koning van Israël. En daar staat, dan zal de geest van de Heer over uw vader worden en u zult samen met hen profeteren en u zult in een ander mens veranderd worden. Dus er zijn momenten dat Gods geest vaardig wordt over mensen en mensen toerust om een taak of een ambt of een functie te vervullen. Dat gebeurt ook in het Oude Testament bij de profeten. Wat zegt Petrus in zijn brief? Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. En God openbaart zichzelf in dat woord wat hij door zijn geest geeft aan mensen. Toen en nu. Denk aan het begin van het Johannes-evangelie. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. De Bijbel zoals we die kennen is de zelf, is de expressie, is de boodschap van God aan ons. En in Christus heeft God zichzelf als het ware zichzelf uitgestort aan ons. Zijn zelfexpressie voor ons. En dat doet hij door de Heilige Geest, die mensen inspireert. Daar kunnen we niet altijd diep op ingaan. Mensen waren geen typemachines of robots, waarvan ineens een hand uit de hemel kwam en hielp om te schrijven. Dit moet je schrijven. Dat hoort trouwens wel bij andere religies, waar het heel erg mechanisch wordt geïnspireerd. Maar Gods geest is adem. Hij blaast dus in mensen. En deze mensen hebben dingen meegemaakt en hebben dingen opgeschreven, hebben liederen gemaakt vanuit hun hart. En dat bleek uiteindelijk door Gods geest ingeblazen en door Gods geest ook bekrachtigd te zijn. En dat geldt niet alleen voor de teksten in het Nieuwe Testament, het geldt voor de hele Bijbel. Want Paulus zegt tegen Timotheus in 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En het ingegeven, daar staat in het Grieks dat theopneustos, dat ingeblazen. Dus Gods geest was volop actief. Waarom? Waar ging het om? Ook in het Oude Testament. Om Christus. Het Oude Testament wijst heen en breidt ons voor en is een onderdeel van het heilsplan van God wat uitmondt in de komst van Christus, zijn lijden en sterven, zijn verheerlijking en het koninkrijk van God dat daardoor openbaar gemaakt kan en gaat worden. We lezen ook in het Oude Testament momenten van, als het ware, expliciete vervulling. Moet je zich zo voorstellen dat een geest, zoals het hier staat, de geest van de Heere werd vaardig over hem. En dan pakt hij een ezelskaak en dan slaat hij 1000 Filistijnen dood. Ik weet niet of dat morgen bij de gaven die Ruben gaat noemen ook niet. Ruben zegt disclaimer, oké. Nou, mocht het wel zo moeten zijn, Ruben, misschien wordt het je dan vannacht nog in een droom geopenbaard. Maar ik denk dat er wel mensen genoeg hier zitten die ook meeluisteren en kijken of het al helemaal klopt. Nou, flauwekul. Maar de geest van God grijpt Simson aan op dat moment voor die klus, in die situatie waarin hij zich begeeft. Nieuwe Testament gebeurt dat ook. Maar er is wat veranderd van oud naar nieuw, daar komen we straks nog verder op. Waar de geest volop in wordt beloofd, maar ook al in werkt en de mensen ook als het ware uitzicht geeft, is dat hij de geest van het nieuwe verbond wordt genoemd. Kijk eens naar deze prachtige belofte. Zonder die belofte hadden wij hier niet gezeten met elkaar, mensen. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. God spreekt hier in de toekomende tijd. Dit kan nog niet gebeuren, want er is nog iets niet gebeurd wat wel eerst plaats moet vinden. Namelijk dat Christus komt, waarin hij de geest ook belooft. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal, staat er, niet op u zijn, maar in u zijn. De wereld kan die geest niet ontvangen. Paulus zegt tegen de Korinthe aan het begin van een lange hoofdstuk over de gaven, Ruben gaat er morgen op door, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Het feit dat jij Jezus Christus kent als jouw persoonlijke Heer en Heiland is jou gegeven door de openbaring en de vernieuwende werking van de Heilige Geest in jou. En als je leest over Jezus, als je zingt over Jezus, als je denkt aan wie God is, de heerlijkheid, als je denkt aan de toekomst, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, alles waar Christus volop bij betrokken is en je voelt iets kriebelen van binnen. Je wordt warm, je wordt blij. Yes, yes. Dat is niet van jezelf. Daar pomp je jezelf niet toe op. Dat is het werk van Gods geest. Dank hem daarvoor. Dit is wat Jezus belooft. Hij blijft bij je en hij zal in je zijn. Over. En dan staat er, de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u alles in herinnering brengen, alles wat ik u heb gezegd. Dat is heel praktisch. Gods geest verklaart Christus. Gods geest legt de Bijbel uit. Gods geest kan dat woord gebruiken, dat geïnspireerde woord, wat jou ook wordt ingeblazen. Je leest morgens een tekst of een week daarvoor en je komt ergens en die tekst komt in je gedachten. Dat is Gods geest. Dat is niet uit jezelf. Die helpt jou. Lucht. Adem. Ruach. He? Je zou... Paulus spreekt in een van de brieven over dat we ons niet moeten laten meeslepen door allerlei wind van leer. Maar eigenlijk is onderwijs over de Heilige Geest leer van wind. Precies andersom. En, zegt het Oude Testament, bij wijze van Joël, dan zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen en jonge mannen zullen visioenen zien. Deze tekst haalt Petrus aan op eerste Pinksterdag, wanneer de Heilige Geest is uitgestort. Maar er moest wat voor gebeuren. En dat past in dat heilsplan van God, dat hij bezig is vanaf de schepping al door zijn geest gestalte te laten brengen, tot leven te brengen en gestalte te laten aannemen. En het plan van God, daar kun je van alles van vinden. Dat kun je kennen of niet. Dat kun je blijven worden of niet. Dat kun je aan twijfelen of niet. Dat doet er allemaal niet toe. Eén ding staat als een paal boven water. Het voornemen dat God heeft genomen, zal nooit voorbij gaan. Wat heeft God zich voorgenomen? Zijn er hier bijbelkenners die uit de Efezebrief weten wat Gods grote voornemen is? Efeze 1... om ter voorbereiding van de volheid der tijden alles wat in de hemel, onder de hemel, onder de aarde is, om samen te vatten onder één hoofd. En wie is dat hoofd? Christus. Dat is Gods programma. Hij gaat door om alles te brengen onder de absolute heerschappij van zijn Zoon, Jezus Christus. En daar is de geest in het Oude en het Nieuwe Testament de drijvende kracht achter. Maar er zit ook iets temporeels in, iets tijdelijks. Hè? Van het is er nog niet. Het wordt beloofd, maar het gaat wel komen. Zelfs toen Jezus op aarde was, was dat nog niet mogelijk. Want hij zegt dit. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan legt Johannes tussen haakjes uit. En dit zei Jezus over de geest die zij in hem, die in hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. In de zin van de Heilige Geest was er nog niet, in de hoedanigheid zoals hij in het Nieuwe Testament opereert en zich laat kennen. Hij was wel aanwezig rondom uiteindelijk in Christus en alles met die bediening van Christus, maar die geest was er nog niet op de manier zoals hij pas na Pinksteren er kon zijn. Dat komt pas op het moment van Pinksteren. Het moment dat de geest van Christus wordt uitgestort. Dat is het begin van het laatst der dagen. We leven nu in het laatste der dagen. Sinds Jezus is verheerlijkt, is die tijd aangebroken. Het zijn meer dan 2 dagen, meer dan 3 dagen. Maar het is de Bijbel noemt dat de laatste dagen of het laatst der dagen. Het is de geboorte van de kerk. Het is de geboorte van het koninkrijk van God. Daar is veel over te doen in onze tijd. Het koninkrijk van God. En er zijn mensen en groeperen die claimen dat het koninkrijk van God er nu al is. En het is waar. Maar het is nog niet manifest. Het is er wel en het is er nog niet. Het gaat pas ten volle gerealiseerd worden wanneer de koning er is. Namelijk als Christus terugkomt. Maar voortekenen van dat koninkrijk. Het werpt zijn schaduwen vooruit. En we zien nu al manifestaties van wat er gaat gebeuren als Christus hier gaat regeren. Maar het is er feitelijk nog niet. En toch ook weer wel. Want waar begint het koninkrijk van God? Daar waar Gods geest in je hart je leven nieuw maakt. Waar Jezus koning is. En waar hij regeert. Wat gebeurt op Pinksteren is dat christenen in Christus, Joden en heidenen, als één volk worden gezien. Dat de muur die scheiding bracht tussen Joden en niet-Joden wordt weggebroken. En dat Christus tevreden is, dat het is één volk. Met natuurlijk in de toekomst en ook nu. Bijzondere aandacht voor het volk van God, Israël, waar God een bijzonder plan mee heeft. Maar in hun heilstatus, in hun status voor God, is het één geheel. En wat gebeurt er op Pinksteren? Precies het tegenovergestelde van wat er bij de torenbouw van Babel gebeurde. Daar greep God in en er ging op één mens, op één moment gingen alle mensen allemaal anders praten, vreemde talen. En niemand kon elkaar nog verstaan. Bij Pinksteren draait dat om. Iedereen spreekt taal en iedereen kan horen wat er wordt gezegd. In allerlei talen. Met één boodschap. God heeft Christus opgewekt. Hij is Heer. Volg hem na. Het is de start van de wereldevangelisatie. En als laatste, ik heb hem ietsje dikker gemaakt. Gods geest maakt woning in de harten van de gelovigen. En dat is uniek. Want we zagen vanuit het Oude Testament dat er momenten waren dat Gods geest zalft en bekrachtigt, zelfs aangrijpt en vervult. Maar de blijvende, duurzame inwoning van de geest is pas mogelijk vanaf Pinksteren. En waarvan Christus zegt, hij blijft bij jullie en hij woont in jullie. Daarom zegt Jezus ook, het is veel beter als ik wegga. Want als ik er nu ben, als je mij wil horen, van mij wil genieten, ben je nog aan plaatsgebonden. Want ik ben dan hier, dan daar, dan zus, dan zo. Als ik weg ben en de geest komt, dan woont die geest, woon ik door de geest in je hart. Over waar jij bent, daar ben ik. En over waar je broeders en zusters zijn, daar ben ik. En in de opzicht is de uitstorting van Gods geest een unieke, een onherhaalbare en een heilshistorisch gebeuren. Ik ga dat proberen uit te leggen. Want de kerk van Christus wordt maar één keer geboren. Je moet het zien in de loop van de tijd, vanaf Oude naar het Nieuwe Testament. Hier komt Gods geest op aarde. Die manifestaties van de vervulling van de Heilige Geest herhalen zich nog twee keer in het boek Handelingen. Ik kom daar straks nog even kort op terug. Er zijn mensen, er zijn stromingen en gedachtegoeden die zeggen, ja, luister, je wordt opnieuw geboren. Je krijgt een nieuw leven, je geeft je hart aan Jezus, je wordt een nieuw mens. Maar dan is het nog niet helemaal af. Er moet toch gebeuren een soort van second blessing, hè? Of een, wat we noemen de volle Pinksterzegen. Naar mijn volle overtuiging leert de Bijbel dat niet. Is de gave van de geest hetzelfde als de doop met de Heilige Geest? En zijn we in één geest gedoopt, teruggrijpend op dat eenmalige, onherhaalbare moment dat Gods geest uitgestort werd, de kerk werd geboren, Christus werd verheerlijkt. En in dat gebeuren worden wij ook gedoopt in de Heilige Geest. Nogmaals, de twee voorbeelden die genoemd worden vanuit Samaria en Efeze zal ik straks kort behandelen. En vanaf dat moment is het mogelijk, de inwoning van Gods geest. En Petrus zei tegen de mensen tegen wie hij gepreekt had, bekeer je en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat zijn niet de gaven die Gods geest ieder van ons persoonlijk geeft om de gemeente op te bouwen, morgenochtend. Maar Gods geschenk aan ons is de Heilige Geest. Want, zegt Petrus, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn. Dus ook in oude tongen. Zovele als de Heere onze God ertoe roepen gaat. Hier spreekt Petrus het geboortebericht uit van de kerk. En de Geest woont in mensen. Maar ook in het Nieuwe Testament. Ik heb toch een half uur, hè? Was goed? Ja, oké. Ook in het Nieuwe Testament zie ik momenten, wat zeggen ze dan, van expliciete vervulling. Want als Petrus en Johannes worden opgepakt en zich moeten verantwoorden voor de Joodse raad, dan zegt hij dit. Toen zei Petrus, vervuld van de geest. Tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Op dat moment was hij vol van de geest. Waarom wordt hier expliciet melding gemaakt van een vervulling? Dat is kennelijk geen voortdurende toestand waarin Petrus zich verkeerde. Nee, er zijn momenten dat Gods geest hem woorden geeft, hem tekst geeft, hem vrijmoedigheid geeft om van Jezus te getuigen. Samengevat, niet zo makkelijk te zien. Ik heb hier een cirkel gemaakt met de geest van God is op mensen, Oude Testament. De geest van God is in mensen. En wat raakvlakken heeft tussen oud en nieuw is dat er zijn momenten van expliciete vervulling. En ik heb eronder gezet momenten dat de geest het overneemt. Kijk uit. Daarmee bedoel ik niet dat je niet meer beschikt over je eigen verstand, over je eigen wil, over je eigen emoties. Maar Gods geest neemt het over. Dat kan. Dat kan. Je kunt in moeilijke situaties zijn en kracht krijgen om te bidden. Je kunt in ellende zitten en kracht krijgen en woorden krijgen om iets te doen wat je totaal vanuit jezelf niet wil en niet kan, om God groot te maken, midden in de ellende. Door de kracht en de werking van de Heilige Geest, die erop uit is om Jezus te verheerlijken in jouw leven. Er zijn momenten dat de geest dat kan overnemen van jou. Als je muziek maakt. Laten we gewoon heel praktisch zijn. Mijn vrouw speelde piano in de gemeente en ze moest invallen in een moeilijke situatie. Had zich niet voorbereid. Nou, dat is voor mijn vrouw ongeveer het ergste wat er kan overkomen. Maar ze heeft gezegd, ik neem mijn boeken mee. En ze kreeg vlak voor de tijd de liederen en ze speelde. Zegt van, ik heb nog nooit zo heerlijk gespeeld als toen. Het was alsof er momenten waren dat God het van me overnam. Het waren wel haar handen hoor. Er gebeurde niks magisch. Maar dat God overneemt. Dat God als het ware wat harder blaast op dat moment. Dat je met iemand in gesprek bent. En dat iemand je een vraag stelt. Iemand die God niet kent. En dat God je een woord geeft en dat je dat mag uitspreken. Hoeveel mensen zijn er niet tot geloof gekomen door het citeren van één woord wat op dat moment door God wordt gebruikt om nieuw leven te wekken in het hart van een ander. Het is daarvoor misschien al 1000 keer gebruikt, maar die 1001ste keer pakt God dat op en gebruikt hij dat. Zoals hij dat wil, op zijn tijd, op zijn moment. Want het is lucht, geen programma. Het past niet in een doosje. Die twee gevallen, even kort, voor van Samaria en Efeze. In Efeze en Samaria lezen in het boek Handelingen dat er nog 2 keer dat moment van vervulling als het ware zich herhaalt. Bij het boek Handelingen, even een korte opmerking daarbij, moeten we heel goed uitkijken of het boek Handelingen iets beschrijft of dat het iets voorschrijft. Ik zie, om een voorbeeld te noemen, ik zie mensen in Handelingen op allerlei manieren worden gedoopt. Onderweg naar Samaria, onderweg naar Ethiopië. In Damascus wordt iemand gedoopt in de rivier. Ik denk dat iemand in de zee gedoopt wordt. Allemaal momenten. Het wil niet zeggen dat je alleen maar gedoopt kan worden als je onderweg bent naar Ethiopië of als je in Damascus woont. Dat is niet voorschrijvend. Ik zie wel een rode draad. Ik zie deze rode draad. Overal waar Jezus wordt beleden, worden mensen onmiddellijk gedoopt. Dus dat is een voorschrijvende gebeurtenis. Maar het is niet beschrijvend. Dus als die geest van God het overneemt van jou en er zijn momenten van vervulling, komt er geen stormvlag meer van wind en vuur en er komt ook geen vuur meer op je hoofd. Dat is beschrijvend. Eenmalig. Dus als we dan kijken naar wat er gebeurt in Samaria en Efeze, zien we dat die uitstorting van de geest 2 keer plaatsvindt. Even voor de mensen die dat daar nog wat dieper over na willen denken, kom straks even bij me. Ik heb een prachtig artikel van John Stott waarin hij dat heel goed duidelijker uitlegt. Nog beter dan ik het kan. Ik vat het even samen. In Samaria was het eerste moment dat niet-Joden het evangelie hoorden en het aannamen. En dat was vanuit Jeruzalem verdacht. Wacht even, wat Jezus heeft beloofd. U zult mijn getuige zijn, Jeruzalem, Judea, allemaal nog veilig binnen het Joodse volk. Maar nu komen niet-Joden tot geloof. Wij willen even kijken wat daar gebeurt. Klopt dat wel? Dat doen ze daarna niet meer, maar daar wel, omdat het eenmalig is. En daar, langs die randen waar het koninkrijk opdrijft, daar wordt Christus gebracht. En daar zien ze eenmalig die val van geest op de mensen in Samaria. Zo ook niet-Joden Christus leren kennen. En de belofte van de geest ook voor hen is. Dat is bij deze dan bevestigd. In Efeze komen apostelen en er zijn mensen die noemen zich gelovig. Maar ze zijn gedoopt om de doop van Johannes, dus een doop van bekering. En ze weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Dus die mensen weten werkelijk niet. Op dat moment wordt er voor hen gebeden, de handen opgelegd en worden ze vervuld met de Heilige Geest. Lees ik daarna ook niet meer. Dus dat zijn momenten in die twee plaatsen die beschrijven, die we ook kunnen plaatsen, maar wat we niet als bindend en dwingend moeten voorleggen, overal waar mensen tot geloof komen, moet er een tweede moment zijn van volle Pinksterzegen, van een second blessing, en tot die tijd ben je eigenlijk een incomplete christen. Dat is uit balans. Net als het gezegd wordt, als je vol bent van de geest, spreek je in tongen. Ik spreek niet in tongen, maar de geest woont wel in mij. Kortom, en dan ben ik volgens mij precies binnen de tijd, hè, Ruben? Samengevat, je bent als kind van God gedoopt met die geest. En je hebt de gave van de Heilige Geest ontvangen. De derde stap is, strek je uit naar de vervulling met die geest. En wat we daarmee bedoelen en wat de Bijbel daarmee bedoelt, wil ik vanavond graag met jullie zien en lezen als we praten over het werk van de geest in jou als gelovige. Tot zover. Mag ik kort met jullie danken en bidden. Vader, er is veel over u gezegd de afgelopen 30, 40 minuten. Heer, ik bid, wij bidden, dat in datgene wat is gezegd ook dingen zijn die door u zijn gezegd. Die namelijk de plek kunnen bereiken waar wij niet kunnen komen. Het hart van ieder hier aanwezig. Ik dank u, Vader. Wij danken u voor wie u bent. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u wel voor de gave van de Geest die u geeft in ons leven. Dank u wel dat we nieuw geboren mensen mogen zijn. Dat we door de Geest mogen zeggen, Jezus is Heer. Maar we willen niet alleen bidden en danken voor onszelf, Heer. We willen u ook danken voor het plan wat u heeft met deze wereld, met de schepping. Dank u wel voor het programma wat u aan het uitvoeren bent. Wat gaat uitmonden in de verheerlijking van uw Zoon en het koninkrijk van uw Zoon hier op aarde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dank u wel dat we die lijn ook vanuit uw woord mogen ontdekken en dat we zeker mogen weten dat u ook daarmee doorgaat. Ik bid ook zo voor deze ochtend, als we straks nadenken over een paar vragen die zijn geformuleerd. Wilt u ook daar ons helpen? En mag het ook zijn, Heer, dat we daar inspiratie en kracht en werking van uw geest mogen waarnemen. Dat bidden we tot verheerlijking en tot eer van Jezus' naam. Amen.